Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Lielaert.
Goedemorgen, ik kijk naar een boekomslag. Ik zie een spijkerbroek met daar op de rug twee handen samengebonden door een mooie metalen set handboeien. Het is de cover van Verraderlijk Gewoon. Licht verstandelijk gehandicapte jongeren, hun wereld en hun plaats in het strafrecht. Zo heet dat boek van Marigo Theeuwen, socioloog en onderzoeker. En zij krijgt daar vanmiddag in de Rode Hoed in Amsterdam van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, de SMV, publicatieprijs voor. Zij is hier, Marigo Theeuwen, goedemorgen.
Fijn dat ik mag komen. Fijn dat het tijd is, tijd is voor het onderwerp. Heel mooi.
Een goed lijn 1 onderwerp en sowieso een belangrijk maatschappelijk onderwerp. Waar gaat het even over in de kern?
In de kern. In de kern gaat het erover dat LVG, of heel veel mensen zeggen LVB, lichtverstandelijk beperkte jongeren, oververtegenwoordigd zijn in het strafrecht. En dat ik vind dat er te weinig aandacht is voor de maatschappelijke positie van deze jongeren, waardoor ze naar mijn idee eerder in het strafrecht komen.
En daar zijn natuurlijk in de maatschappij ook allerlei oordelen over.
Oordelen weet ik niet. Ik denk dat er eerder een onderkenning is van de problematiek. Ik denk veel te weinig mensen weten hoe groot die groep is die in het strafrecht komt en wat de betekenis is van de verstandelijke beperking en de impact van deze jongeren als ze in het strafrecht komen.
U kunt erover meepraten op 0800 1121... Hoe u denkt over criminaliteit, over gehandicapte jongeren, hoe ze moeten worden aangepakt. 0800 1121 is het telefoonnummer. U kunt tweeten naar hashtag lijn1 en mailen naar lijn1@ntr.nl. Inner Circle over Bad Boys. Toen ik hier naartoe reed met de gegevens van Verraderlijk Gewoon in mijn hoofd, moest ik denken aan de openingsfilm van Film by the Sea, het jaarlijkse zomerfilmfestival in Vlissingen. En dat was de première ook dit jaar. Film Gabriel, een film uit Canada van Louis Archambault. Echt aangrijpend, ontroerend. Die Gabrielle staat heel vrolijk in het leven, zit in een koor, krijgt daar een hunch, wordt verliefd op een van de jongens, maar het mag niet van het ouderlijk gezag. Ze heeft redelijke opvang, maar ze wil ook zelfstandig gaan wonen. En ja, dat gaat verkeerd. Marigo Theeuwen, heb je die film gezien toevallig?
Helaas, die film niet. Ik kijk veel films en zeker dit soort films spreken me altijd erg aan. Veel van deze jongeren en terecht willen zelfstandig wonen. En tegelijkertijd zien we dat er te weinig opvang voor deze groep is. Ze vereenzamen vaak, ze krijgen te weinig baantjes, te weinig vrije tijdsbesteding. En vanuit eenzaamheid worden ze vaak meegenomen in de criminaliteit. In de zin
vaak?
Ja, in de zin van.
Maar niet noodzakelijk?
Niet noodzakelijk. Als er veel goede opvang is, veel ondersteuning is. Vanuit de omgeving, maar ook vanuit de zorg. Dan hoeven ze niet in de criminaliteit te komen. Dat is ook het verschil tussen de onderzoeksgroep bij mij en de controlegroep. Dus de groep die niet delinquent was. Daar zie je dat deze jongeren niet in de criminaliteit belanden. Omdat er veel meer opvang voor deze groep is. En veel meer dagbesteding.
We hoorden dus net bad boys. Maar het gaat hier dus niet in principe om slechte mensen.
Nee, absoluut niet. Het zijn vaak hele aardige, lieve, zachtaardige mensen.
Wij weer het verwijs in lijn 1 dat we toch soft zijn, hoor. Ik hoor de tweets alweer aankomen.
Ja. Nee, dat kan ik me voorstellen. Als je beroofd wordt, dan wil je daar helemaal niet naar kijken.
Nee, natuurlijk niet.
Zo simpel is het natuurlijk. Maar onze maatschappij is natuurlijk wel behoorlijk veranderd. Ik heb het niet alleen over de individualisering, maar ook je moet voor alles een diploma hebben. En een REC 3 school, oftewel een speciaal onderwijs, geeft geen diploma. En als jij vakken wil vullen bij Albert Heijn, dan nemen ze eerder studenten dan een zwakbegaafde jongen. Dus waar gaan deze jongeren naartoe? Vaak hebben ze veel te weinig dagbesteding. En een van de kenmerken van de verstandelijke beperking is dat ze heel erg beïnvloedbaar zijn. Dat kan je positief bejegenen, maar dat gebeurt vaak helaas uit negatieve insteek. Dus als je maar heel eenzaam wordt en alsmaar frustraties oploopt omdat je nergens mag meedoen in de samenleving. Niet in de vrije tijd omdat je van de voetbalclub wordt gestuurd omdat je niet op tijd kan komen. Bijvoorbeeld. En niet bij de Albert Heijn omdat je de vakken niet zo snel kunt vullen als een student dat kan. Op school een beetje lastig gedrag vertoont of een beetje boellastig gedrag vertoont en daar ook van school afgestuurd wordt. Dan stapelen die problemen zich steeds meer op. Deze jongeren krijgen steeds meer frustraties. En als je dan geen goede opvang hebt en de ouders het ook niet meer weten, dan hebben ze iets van, nou, jongeren gaan uiteindelijk belanden op straat. En daar zijn ze natuurlijk een gewillige prooi voor kwaadwillenden.
Hoe groot is die groep?
Hoe groot wat?
Deze groep verstandelijk gehandicapte jeugd.
In de bevolking.
Ja, die dus voor problemen zorgt.
Dat is een hele terechte vraag, maar ook een lastige vraag. Ik ga eerst even terug om te kijken van, als ik aan jullie vraag van hoe groot is de groep verstandelijk beperkte in Nederland? Nou, mensen hebben geen idee. Maar als je naar een zogenaamde normaalverdeling kijkt, dan kom je ongeveer op 16% van de Nederlandse bevolking heeft een IQ tussen de 50 en de 85. Dus dat is echt een substantiële groep waarbij van heel veel mensen zich niet bewust zijn. Ook de beleidsmakers niet, ook de politiek niet. Maar hoe groot de groep in het strafrecht komt? Nou, dat is een hele ingewikkelde vraag, omdat het wordt niet geregistreerd. We weten niet wie verstandelijk beperkt zijn. En daarom heb ik aan de kinderrechters en officieren van justitie gevraagd, nou, doe nou zo'n schatting. Weet dat je nergens op vast mag pinnen. Er is geen statistiek. Maar hoe groot denken jullie dat de groep is die voor jullie neus komt in het strafrecht van alle jongeren die jullie voor jullie krijgen? En dan maken ze toch inschattingen tussen de 30% en 50% van alle jongeren in het strafrecht. Dus bijna de helft van alle jongeren zouden een lager IQ hebben. En dan denk ik, wat voor maatschappij zijn wij?
Ja. En het is niet direct herkenbaar, denk ik, op straat.
Nee.
Het is denk ik ook van alle kleuren en gezinten. Het is niet één bevolkingsgroep,
nee,
om te stigmatiseren?
Niet. Absoluut niet. Nee.
Het komt in alle lagen,
ja,
voor?
Zeker. Ja. Ja. Het is voor ouders, het is voor, überhaupt, als we allemaal waarschijnlijk weten, als je kinderen hebt, hoe moeilijk het is om kinderen op te laten groeien. Maar met een verstandelijke beperking is het nog veel moeilijker. De jongeren hebben toch de neiging om zelf bepalend gedrag te vertonen. Vinden vaak dat ze geen probleem hebben omdat ze moeilijk kunnen reflecteren. Dat heeft met hun intelligentie te maken. Je kan moeilijk abstracter denken, dus vind je vaak dat je geen probleem hebt.
Een soort ontkenning.
Ja, ik zou niet meteen ontkennen.
Ontkenning.
Nee, helemaal niet bewust. Het is toch, nee. Het is een van de kenmerken van een verstandelijke beperking is dat je moeilijk kunt reflecteren. En als je dan ook nog ouders hebt die ook verstandelijk beperkt zijn, wat voor een groot deel, voor een bepaald percentage ook is, dan zie je dat deze ouders nog de jongeren een hulpvraag kunnen stellen, terwijl er eigenlijk wel hulp zou moeten komen.
Rosanne is hier in de bus. Goedemorgen ook.
Goedemorgen. Goedemorgen.
Niet met een handicap, maar wel
met een handicap.
Wel met een familielid.
Ja, ja, mijn broertje gaat het om.
Hoe uitzicht dat bij hem? Wat heb je met hem meegemaakt?
Wauw, wat hebben we niet met hem meegemaakt?
Nou, we hebben een klein half uur. Dus,
mijn broertje heeft ADHD. En een IQ rond 70. En het begon met moeilijk meekomen op de basisschool. En vervolgens.
Dat was niet hier in Amsterdam?
Nee, dat was in het oosten van Nederland. Mm-hmm. Zijn wij opgegroeid. En als volgt ging hij naar een speciaal onderwijs. En vervolgens mocht hij stage lopen. Ook bij fabrieken daar in de buurt. En Marigo net zei, dat hij niet op tijd kon komen. Moeite met collega's. Onderling. Op een gegeven moment gingen zijn vriendjes zeg maar uit het dorp. Die gingen uit en dan wil hij natuurlijk mee. En daar ontstonden ook allerlei problemen met voornamelijk drankgebruik. Dat hij het niet echt goed in de hand kon houden. Dat hij acties deed. Is heel makkelijk zeg maar op te jutten. Dus als mensen zeggen van, dat moet je doen, dat is leuk om te doen. Wat dan eigenlijk niet kan, dat doet hij dan, omdat hij niet echt gevolgen kan inzien.
Wat deed hij dan bijvoorbeeld?
Bijvoorbeeld dingen jatten, dat soort dingen.
Supermarkten?
Ja, in de supermarkt of bij cafés, dingetjes, dat soort dingen.
Ik ken ook jongeren die dat met hun vol verstand doen, hoor. Maar goed, met hem liep het uit de klauw.
Ja, ja.
En wat is er vervolgens gebeurd?
Wat is vervolgens gebeurd? Ja, op een gegeven moment toen ging hij dus wel zeg maar uit huis wonen. Omdat het thuis wat, ja, gewoon lastig ging. En ging hij op een bewoning, of hoe heet het?
Begeleid wonen.
Begeleid wonen, ja, ja. En omdat hij dan toch een beetje aan het puberen was, is dat, ja, wou hij dan graag weer weg. En dan, ja, hij heeft ook wel eens gezworven. En dan kwam hij toch weer tot inziening van, nou, dit is het ook niet. En dan toch maar weer terug naar een andere woongroep. En,
dus hij,
en zo ging dat, ja, hij, zo gaat het een beetje toch, af en aan.
Hij had wel inzicht.
Ja, af en toe heeft hij wel inzicht. Ja, ja,
ja, ja. Maar met dat drankgebruik, kwam er ook nog een verslaving bij?
Ja, dat heeft hij nog steeds.
Ja, ja, ja. Maar hij kwam ook dus ook in aanraking met justitie.
Ja, klopt. Ja, ja. Ja, door dus dat jatten dan bijvoorbeeld. Ja, is die wel een paar keer voor de rechter verschenen. En
type draaideur crimineeltje?
Draaideur. Op een gegeven moment weten ze ook wel wie hij daar inderdaad is. En er zijn wel eens, vertelde mijn moeder laatst, dat er wel eens onderzoeken zijn gedaan bij hem. In opdracht van de rechter door een psychologe. Die dan heeft verteld van, dat mijn broertje eigenlijk helemaal niet geschikt is voor een gevangenis. Voor een gevangenisstraf. Maar meer voor een soort van begeleidende straf. Of dat hij dan opnieuw in een huis met begeleiding gaat wonen. Maar ja, alsnog hebben rechters zich natuurlijk ook te houden aan de regelgeving en aan de wetten die we hier hebben.
Hij zorgt nou eenmaal voor last.
Ja, en dan wordt hij dan alsnog toch wel weer in een gevangenis gezet voor een week, soms een paar weken. En daar leert hij dan weer, omdat hij zo beïnvloedbaar is, verkeerde vrienden, om het zo maar even te noemen, kennen.
Ja, de bias is niet het beste begeleidingsinstituut.
Nee. Dus en dan komt hij er weer uit en dan heeft hij weer nieuwe rare vrienden gemaakt. En
heeft hij ooit
gaat
werk?
Het een beetje. Nee, hij heeft niet echt werk. Hij heeft een dagbesteding in de ochtend. Waar hij dan wat klusjes doet, maar dat is alleen in de ochtend. En daar verdient hij een klein beetje mee, maar niets iets substantieels, nee.
Hoe oud is die nu?
25 is die.
Hou je van hem?
Ja. Ja, ik hou echt van hem. Ja.
Zie je hem veel?
Nee, ik zie hem niet heel veel, nee. Ook omdat hij aan de andere kant van het land
hij
woont.
Zit nog in het oosten.
Ja.
Ja. Ja. Dus en jij werkt op de universiteit?
Ja, hier in de stad. Ja.
Ook als begeleider, hè? Zo'n beetje.
Ja, als tutor van eerstejaars communicatiewetenschap studenten, ja.
In die band met hem, heb jij ook ooit nooit de hevige behoefte gevoeld om hem ook verder te helpen? En je daar dan vervolgens misschien ook machteloos in gevoeld?
Ja, heel erg. En natuurlijk mijn ouders ook. Ja, we sporen hem echt heel erg aan om om toch maar weer, hij woont nu op een kamertje, en dan om toch maar weer begeleid te gaan wonen. Maar hij voelt zich dan, soms bedenkt hij van oké, dan kan hij het echt niet alleen. Maar vaak wil hij het ook gewoon niet. En ook met zijn verslaving. Hij kan dan daar niet een biertje drinken, zoals hij dat dan noemt. En er zijn natuurlijk allerlei andere regels waar hij zich dan daar aan moet houden. Wat hij liever niet wil. En we proberen hem daar wel echt in te helpen. Maar het is wel echt heel moeilijk.
Waar zit zijn geluk? Is hij ook wel eens blij met iets? Met een bezigheid of een belangstelling?
Ja, hij is wel dol op geheime radiozenders. Piratenzenders.
Het Nederlandse lied, moet ik dan meteen aan denken?
Ja.
Maar ook aan alles wat die zenders maken. Bas Leeuwen, nog op oude zendschip Veronica bijvoorbeeld.
Ja, dat is wel zijn ding.
Hij heeft wel een afleiding, dat wel. Nogmaals, even oproep aan de luisteraars. Misschien zijn mensen die dit herkennen uit hun eigen omgeving. Of op een andere manier er bij betrokken zijn. 0800 1121. 0800 1121. Marigo Theeuwen, je hebt dit verhaal aangehoord.
Heel herkenbaar. Mm-hmm. In de zin van, vaak hebben ze impulsief gedrag. Oftewel, ze kunnen vaak ze missen een soort rem, een cognitieve rem op hun impulsgedrag. En dat doet hem vaak in de criminaliteit belanden.
Ja, maar toch heeft hij af en toe wel het inzicht.
Ja, hij heeft wel het inzicht.
En ze proberen het hem bij te brengen.
Ja, en dat kan ook wel, denk ik. Maar je hebt veel meer. Oké. Dat kan ook wel uiteindelijk, maar je hebt veel meer tijd nodig. Dan de gemiddelde Nederlander, zeg maar. En wat zie je bij een jeugdreclasseringsmaatregel? Die is maar één keer in de maand in contact. Dat is natuurlijk toch heel weinig. Tegelijkertijd, wat jij ook schetst, ze willen graag zelfstandig zijn. Ze willen graag normaal zijn. De politiek is erg gericht op eigen verantwoordelijkheid. Maar veel van deze jongeren hebben eigenlijk levenslang en op heel veel onderdelen toch ondersteuning nodig. En de kunst is in feite dat we vanuit de zorg, vanuit de samenleving, deze jongeren zien te bereiken dat ze weten dat ze ondersteuning nodig hebben. En dat ze dat leren accepteren. Maar dan moet er wel niet zoveel bezuinigd worden als we nu hebben op de dagbesteding en op het onderwijs en op alle ondersteuning die ze overal nodig hebben.
Wat ik ook hoor van haar, van Rosanne, is de recidive.
Precies, dat zie ik in
veel plegen.
Ja, veel plegen. Bij veel plegers zegt men zelfs dat 70% van verstandelijk beperkt zou zijn. Mm-hmm. Nogmaals, we weten het niet precies. Maar wat je ook schetst, Rosanne, is eigenlijk het contraproductieve, vind ik, van de strafrecht van deze jongeren. En de, mm-hmm. We weten eigenlijk heel weinig van hoe met deze jongeren het strafrecht wordt omgegaan. En dat is, ja, ze worden wel berecht. En tegelijkertijd denk ik, ja, is het nou nuttig? Moeten we dat anders gaan doen? We weten er weinig van af. Het jeugdstrafrecht is volgens iemand die er onderzoek naar heeft gedaan primair schuldstrafrecht. Dus je wordt primair bejegend vanwege je schuld. Maar tegelijkertijd zie je toch dat er vaak een relatie is tussen de handicap en het delict. En naar mijn idee moet er toch meer onderzoek gaan komen. Om te gaan onderzoeken van hoe moeten we nou met deze jongeren het strafrecht omgaan.
En dat is ook de wil van Marigo Theeuwen.
Precies.
En ja, daar is dus geld voor nodig.
Klopt.
En dat hebben ze niet bij in de la van meneer Theeuwen.
Teven,
ja.
Dat weet ik niet. Ik heb een onderzoek ingediend bij het ministerie van Justitie. Dus ik hoop dat dat toegekend gaat worden. Omdat naar mijn idee dat heel nuttig is om te gaan onderzoeken wat zou nou het meest rationele, best werkende beleid zijn voor deze groep in het strafrecht. En al helemaal wat Rosanne schetst, haar broer is 25. Dan kom je niet meer in het jeugdstrafrecht, maar dan kom je in het volwassen strafrecht. Mm. En volwassen strafrecht is niet zozeer gericht op zorg en ondersteuning, maar toch meer, toch meer de straf. Dus dat is een verschil met jeugdstrafrecht. Jeugdstrafrecht heeft altijd nog meer een zorgkant, zeg maar, een pedagogische kant. En dat is bij het volwassen strafrecht niet meer.
Het volwassen strafrecht is te rechtlijnig in deze?
Daar weet ik ook te weinig van, omdat we dat gewoon eigenlijk nog niet weten. We weten niet welke jongeren of welke jongvolwassenen voor welke delict welke straf krijgt. Omdat dat niet geregistreerd wordt, dat weten we gewoon niet. En hoe dat dan dus uitpakt over zoveel jaar, weten we dus ook niet.
Nee, maar dat zou dus onderdeel zijn van het onderzoek.
Dat zou een onderdeel zijn van het onderzoek.
Want wat wil u verder onderzoeken? Wat ligt nog braak? Is het de kennis of is het kennis over de methodiek om dit aan te pakken?
Beide. Er ligt kennis, dus de gebrek aan kennis op allerlei fronten. In de samenleving, binnen justitie, binnen politie. Gewoon ook in de hele maatschappij. Veel te weinig kennis over deze groep. Men weet ook eigenlijk veel te weinig hoe men met deze jongeren moet omgaan. Dus er zijn instanties, als je dat niet weet, die een beetje doormodderen.
Maar het vreemde is, dit is natuurlijk ook niet van deze tijd. dergelijke handicaps hebben altijd bestaan. En ja. die zijn ook in hechtenis genomen. En ondertussen mag ik toch hopen, anno 21ste eeuw 2013, dat er wel enige vorderingen zijn gemaakt.
Nou ja, het wordt nu een ingewikkeld verhaal als ik het helemaal ga uitleggen. Ik zal proberen het heel compact uit te leggen.
Een beetje in Jip en Janneke taal, okay. dat zelfs ik het begrijp.
Oké, okay. Tot nu toe ben ik redelijk Jip en Janneke, of niet?
Nee, maar goed, met respect voor, de, voor het onderwerp. Kom, geen flauwkop.
Kijk, het verschil is, vroeger werden deze mensen vaak als patiënt bejegend. In de jaren 60, Dennedal kent u misschien nog wel.
Muller,
precies. Toen waren verstandelijk beperkte, werden vaak als patiënt gezien die zorg nodig hadden.
Ja, maar Dennedal ging het ook heel erg over integratie.
Precies,
en
dat
openheid.
Is de omslag gekomen. Maar voor die tijd was men patiënt of had het paternalisme, werd gezegd hoe iedereen moest zijn, moest zich gedragen. Mm. Toen kwam Dennedal en toen hadden ze iets van ja, iedereen is normaal, dus moeten ons allemaal, iedereen is normaal.
Dat
dus
was een inrichting ook in het oosten van het land. Progressieve behandelaar was Karel Muller, man met het lang haar, ik herinner me ook nog de staatssecretaris Hendricks die ermee te maken had.
Ja,
de overheid was er wel heel hevig mee bezig. Maar dat was dus de jaren 70. Ja. We zijn nu 40 jaar verder.
Ja, maar dat is wel een kanteling geweest. Vanaf dat moment wilden we deze mensen niet meer als patiënt zien. Of mensen die een vlekje hebben, maar als normale mensen. Mm-hmm. En dus normale mensen die normaal moeten kunnen leven, zoals wij allemaal hier in de bus zitten. Normale wijk, normaal huis, normale baan. Maar de werkelijkheid is weer barstiger. Het strafrecht is veel repressiever geworden. Wij zijn een repressief strafrecht in vergelijking met ons omringende landen. Wat ik zeg, die meritocratie. Baantjes kunnen ze steeds moeilijker krijgen. Maar ook de zorg
meritocratie,
is meritocratie.
De samenleving van de verdiensten.
Hoge eisen. Hoge eisen. Nee. Je moet goed kunnen communiceren.
Ja.
Je moet efficiënt zijn. Je moet snel zijn. Alles moet doelmatig zijn. Het klinkt heel onaardig, maar dat zijn ze vaak niet.
Ja,
moet
maar
meer investeren.
Doelmatigheid, maar ook schablonen. Mensen allemaal maar in vakken persen. Dan denk ik in dit geval toch ook aan een ouderwetse term. Maatwerk.
Ja.
Is dat niet mogelijk in deze, of is het te ingewikkeld?
Ik denk dat veel mensen
duur.
Ook niet. Ja, het is te duur wat je schetst, Rosanne, ook op school. Er zijn scholen die het hartstikke goed doen met deze jongeren. Maar er zijn ook scholen die het veel te complex vinden en daar geen geld voor hebben of willen. Dat weet ik niet precies. En dus de jongeren met een verhouding, soms een klein delict van schoolschuren. Je hebt bijvoorbeeld het convenant Veilige Scholen. Als daar een vechtpartij op het schoolplein plaatsvindt, moet dat aangegeven worden bij de politie. Maar dan heeft zo'n jongen wel een strafblad. Ja. En dan zijn kinderrechters die zeggen, ja, maar dit soort dingen wil ik niet voor mijn neus krijgen in de strafbank. Ja.
Maar dan denk ik ook even aan onze uitzending van afgelopen maandag. Ging over criminele allochtone groepen in de wijk Grigny, in Kanaaleiland. Uh-huh. Ook alweer een proefschrift. Maar daar zat dus een jobcoach. In dit geval ging het over Marokkaanse jongeren. In dit geval hebben we het over groepen die door de hele samenleving heen gaan. Uh-huh. Maar die vertelde ook dat er bepaalde bedrijven toch niet worden verplicht. Maar aan de andere kant ook dit soort jeugd aannemen, aan de baan helpen.
Ja.
Hoe is dat in dit geval?
Er gebeurt van alles en nog wat in Nederland, zeker waar. En dat is de positieve kant. Gelukkig gebeurt er wat, maar nog veel te weinig. En zolang we deze jongeren te veel opsluiten in plaats van dat we ze insluiten, zeg maar, met elkaar in de samenleving, zullen we die criminaliteit houden. En dan moet veel meer ontwikkeld nog worden, niet alleen qua kennis, maar ook ruimte. Eigenlijk is het een politiek verhaal. Daar komt het eigenlijk op neer. Eigenlijk zou de politiek moeten accepteren, naar mijn idee, dat er een grote groep is in de samenleving die niet mee kan komen met de eisen die we hebben. En of het nou in de zorg is of in het strafrecht, eigenlijk moet daar politiek meer voor doen. Maar zoals een officierinkje zei, het is geen sexy onderwerp.
Nee. Man uit de praktijk, Jan Winter aan de telefoon.
Dat klopt. Jan Winter.
Vertel.
Venlo. Ik ben participatiecoach. Ik werk al bijna 40 jaar met de doelgroepen die nou besproken wordt. Mijn ervaring is dat het net echte mensen zijn. En dat wij als maatschappij die mensen zo maken zoals net door jullie besproken worden. Ik heb nooit geen proefschrift geschreven, ik ben het ook niet van plan. Maar ik zet me wel dagelijks in als vrijwilliger voor deze onder andere deze doelgroep.
En zoals jij zijn er natuurlijk heel veel.
Zo zijn er heel veel medeburgers, actieve burgers, die vaak door instituties en organisaties tegengewerkt worden als het gaat om de begeleiding van deze mensen. Ik doe dat onder andere via de organisatie Exodus, jullie wel bekend. ben ik actief in dit traject en ook bij de gemeente Venlo en bij verschillende instituties en organisaties, onder andere de gemeente en organisaties die ervoor betaald krijgen, maar nalaten om met deze mensen een goed traject te doorlopen.
Jan Winter, heel duidelijk voorbeeld uit de praktijk daar uit Limburg. We zijn bijna aan het eind van deze uitzending. Marigo Thewe, dat klinkt toch wel naar ouderwetse participatie uit de burgerij zelf.
Ja, zeker. En er zijn een heleboel initiatieven, dat is zeker waar. Hier in Amsterdam ook zijn er bakkerijen bijvoorbeeld. Dus dat is prachtig. Want kijk, de positieve boodschap is toch dat je de beïnvloedbaarheid die deze jongeren hebben positief moet gaan gebruiken. En daar is zeker heel veel winst te halen. Maar dan is het nogmaals een politiek verhaal dat er wel acceptatie moet komen, doordat er geld vrijkomt om voor de begeleiding voor deze groep.
Eerst maar eens even onderzoek. Het is een taaie toestand. Maar de tijd zal leren wat er uitkomt. Onze tijd is om. We kregen nog één tweet. Er staat: de hele wereld wordt bestuurd door verstandelijk gehandicapten. Nou ja, ik hoop toch dat er geld komt. Dank je wel.
Dank jullie wel voor de aandacht.
Dank je.
Radio 1 presenteert.